Vandaag duiken we in de wereld van de dierenpolitie. Samen met Charlie Braam van de Eenheid Den Haag verkennen we de uitdagingen, successen en ook de zorgen achter het beschermen van dierenwelzijn. En ze helpt ons begrijpen hoe we samen kunnen zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor onze dierlijke medebewoners. Dit is Podium voor Goed Politiewerk. De plek waar we impactvolle en persoonlijke kanten van het politiewerk laten horen. Wij zijn Carola en Dennis en wij laten je horen hoe politiewerk daadwerkelijk een verschil maakt in onze samenleving.
Welkom Charlie bij de podcast Podium voor Goed Politiewerk. Om jou wat beter te leren kennen, hoe lang werk je al bij de politie?
Ik ga nu mijn 16e jaar in.
Oh, dat is alweer een hele tijd.
Ja, 2008.
En wij hadden het al even in de voorbereiding even terugblikken naar hoe wij elkaar hebben leren kennen. Nou ja, heel kort, maar dat was aan bureau Rijswijk natuurlijk. Ja. De jaren 2008, 2009 is dat geweest?
Ja, 2008 kwam ik als aspirant aan de politiebureau Rijswijk.
Ja.
En toen werkte jij daar al volgens mij als senior.
Ja.
Dus daar kennen we elkaar
van. Ja. En wat heb je daarna dan gedaan?
Ik ben eigenlijk gebleven.
Ja.
2011 werd dierenpolitie in het leven geroepen. En toen was ik ook toevallig net klaar met mijn opleiding. Dus ik kreeg de kans om dat op te gaan pakken. En ik mocht gelijk na de opleiding politiemedewerker mocht ik doorstromen als dieragent. En dat was toen nog een fulltime job. Dus ik heb echt nog een besluit ouderwetse milieuforce van fulltime animal cop. En ik ging aan de slag.
Ja. Heb je dan een bepaalde passie of zo ook voor dieren?
Ja, nou ja, heel mijn leven al gek op dieren, affiniteit met dieren. Mm-hmm. Ik ging op mijn 18e bij de politie meer van ik wist niet zo goed wat ik op dat moment wilde. Dus ik ben de politie weer ingegaan. Maar altijd wel mijn achterhoofd gehouden van misschien dat ik toch nog wil uitwijken naar een andere opleiding of een studie, iets met betrekking tot dieren. Nou, en net toen ik dus klaar was, werd dus dierenpolitie in het leven geroepen. Ja. Dus het had zo moeten zijn om gelijk dat op te pakken.
Maar even, want jullie hebben het over dierenpolitie. We hebben dierenpolitie, heb ik net gehoord, dierenagent. In de voorbereiding zag ik ook nog DCG langskomen. Ja. Dierencriminaliteit en GGP.
Ja.
Is er een officiële term voor wat je doet?
Ja, nou, het heeft inderdaad veel naamswijzigingen gehad toen ik toen het ontstond. Toen was het Animal Cops, dierenpolitie in de volksmond. Daarna werd het weer veranderd naar een door de nationale politie werd het een nevenfunctie. Toen werd het opsporing dierenwelzijn genoemd.
Oh ja.
Maar dat had heel erg het zachte, het gehalte. En om daarvan af te gaan, om juist de harde criminaliteit aan te tonen, werd in 2020 een nieuwe landelijke visie geschreven met de nieuwe naam DCG. En dat staat voor dieren binnen criminaliteit en GGP.
En daarmee ook een fulltime, dus niet een neventaak meer?
Nee, nog steeds een neventaak. Ja. Maar nieuwe ontwikkelingen dat het werkterreinen gaan worden. Dus dat is wel fijn. Dus dat is net als wijkagenten, die hebben werkterrein wijk. Maar die moeten nog steeds natuurlijk de noodhulp bemannen. En dat zal straks voor de dierenagenten hetzelfde zijn. Die kunnen dan kiezen om gelabeld te worden aan het werkterrein DCG.
Oké.
Okay. Oh ja.
Dus jij hebt nu ook dan een duo-baan?
Nee, ik ben fulltime, want ik ben een tactisch coördinator. Dus ik ben helemaal volledig vrijgemaakt als coördinator voor Eenheid Den Haag. En elke eenheid heeft zijn eigen coördinator.
Oké. Okay.
Ja. Dus voor jou is het eigenlijk wel core business.
Ja, voor mij is het echt 24/7 ben ik hiermee bezig.
Ja. En heb je dan ook contact met de andere coördinatoren in de eenheden?
Ja. Elke eenheid heeft dus inderdaad zijn eigen coördinator. We hebben één keer per maand een landelijk overleg. En dan bespreken we de trends en de onderwerpen die binnen andere eenheden aan bod zijn. En de ontwikkelingen binnen DCG. Daar hebben we dan overleg over op tactisch niveau. En elke eenheid heeft dan ook een portefeuillehouder. Dus dan weer de strateeg. En daar koppelen wij dat weer aan terug.
Ja. En dan ook nog weer op bureauniveau of zo, hè? Nog weer onder jou, om het zo maar te zeggen. Zijn dan ook nog weer collega's aangewezen?
Ja, dat zijn dan de dierenagenten. Dus nu hebben we voor Eenheid Den Haag, heb ik er 50. Nou, dat is ideaal. Wij lopen echt wel landelijk voorop. We hebben het grootste aantal dierenagenten, dus dat is heel fijn. Dus gemiddeld hebben we er 2 per basisteam. En hen coördineer ik.
Ja. Ja, en hoe doe je dat dan?
Nou, sowieso kijk ik de processen verbaal na. Ik ondersteun hun bij zaken, maar ik ben ook de schakel tussen het OM. Want we hebben ook onze eigen dierenofficieren, onze eigen interventiejuristen, reclasseringsambtenaren. En daar zit ik dan tussen. Dus als er een zaak is ergens in bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Westland, dan kan ik daarin adviseren, maar ook schakelen tussen inderdaad de officier en de dierenagent.
Oh ja.
Ik kan me voorstellen dat gezien wat we allemaal zien in het nieuws en op tv, met tv-programma's over het werk, daar zit niet vaak dit stukje werk in van de dierenpolitie. Ik weet nog dat het ook gekscherend een keer de cavia-politie is genoemd.
Ja.
Dus Wat doe je? Dus van los van hoe je het doet, wat doet de dierenpolitie?
Ja, wij treden voornamelijk op tegen dierenmishandeling, dierenverwaarlozing. En dat is eigenlijk echt een overkoepelende paraplu waar heel veel onder valt. Denk bijvoorbeeld ook aan te jong scheiden van dieren bij moederdieren, handel in dieren, dierengevechten, doden van dieren. Dat is allemaal met name genoemd op zichzelf staande strafbare feiten. Maar het gaat ook natuurlijk hand in hand met dierenverwaarlozing, dierenmishandeling. Dus dat is echt onze hoofdmoot en daar houden we ons echt meestal mee bezig.
En als je dan net ging vertellen over je inhoud van het werk, als je zegt ik ga die procesverbalen scannen, dan is dit waar je naar kijkt. Ja. Wat je opvalt daarin.
Ja, of de juiste de strafbare artikelen worden meegenomen, de juiste bevoegdheden zijn toegepast. Dus dat is wel belangrijk dat ik daar even als schakel tussen zit voordat het ingestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie.
En was dat ook al een paar jaar geleden dan zo, dat je echt die combinatie had met justitie, zeg maar?
Ja, vroeger toen ik dus de fulltime dierenagent was, toen viel het onder milieu. Dus we hadden bij milieu een coördinator. En daar inderdaad gingen dan mijn zaken naartoe. En dat werd dan nagekeken door de coördinator daar. En dan ging het via hem naar het OM. Mm-hmm. En nu valt het niet meer onder milieu, maar is het dus door de nieuwe landelijke visie is er dus gewoon echt een tactisch coördinator voor vrijgemaakt. Wat ik dan voor Den Haag ben. Ja. En ik dan scan dan die PV's, zeg maar.
Oh ja. En wat doen collega's heel erg goed als je kijkt naar het, en wat je nu net allemaal vertelt? Waar ben je dan heel erg trots op?
Het doorpakken. Wat het probleem nu is bij de, ook de politie en de politieacademie, de opleidingen zijn natuurlijk ontzettend ingekort. Mm-hmm. Ik moest bijvoorbeeld 4 jaar naar school vroeger om allround hoofdagent te worden. En dat is tegenwoordig afgeschaald naar volgens mij 1,5 jaar tot 2 jaar. Het is bijna allemaal een soort zelfstudie. Dus als je iets specialisme wil leren, bijvoorbeeld denk aan AVIM, zeden, milieu, dieren, dat is er allemaal uitgehaald. En daar zijn dan nu menukaarten voor teruggekomen. Dus dat is vrijblijvend. Dus ik sta dan ook bijvoorbeeld op de menukaart. Maar het is vrijblijvend of studenten daar iets over willen weten. Mm-hmm. Zij missen daardoor heel veel kennis en signalen omtrent het stukje dieren wat onder sociale multiproblematiek valt. Dus wat ik zo goed vind van mijn dierenagenten, om het even over Den Haag te houden, zodat ze echt met zoveel enthousiasme de dierenzaken aanpakken, maar ook gewoon verder kijken. Dus ze komen ergens binnen en dan doen we niet alleen de diercheck, maar dan kijken we ook gewoon de rest naar het gezin. Hè. Is de eigenaar misschien psychisch niet in orde? Is er verslavingsproblematiek aanwezig? Huiselijk geweld? Dan kijken we ook naar natuurlijk de kindcheck. Nemen we de kinderen mee?
Oh ja, wat voor meldingen? Ga verder.
Nee, daar pakken ze heel goed in door.
Oké. Okay. Ja. En welke melding hoort hier dan bij?
Even een mooi voorbeeld van toevallig afgelopen week. Waar we tegenaan liep, is dat ik zeg, de meeste collega's in de noodhulp, die hebben er gewoon geen kaas van gegeten, van de wet dieren, van de specialisme, zeg maar. En dat zij worden gestuurd naar een huiselijk geweldcasus. Mm-hmm. En het is dan best wel een heftige casus geweest. Er was een vrouw die was zwanger. Is zwanger, gelukkig nog. Maar die werd in haar buik getrapt door haar vriend. Ja. Die vluchtte het huis. En die heeft nog net voordat hij naar buiten liep nog even de hond een paar trappen gegeven. Nou, de hond heeft uit angst ook zijn urine laten lopen. Politie heeft de noodhulp, komt ter plaatse. En die ontfermen zich alleen over het slachtoffer. Nou, hartstikke goed. Heel belangrijk, hè. Dat leren ook allemaal partijen scheiden. Slachtoffer, kindcheck. Maar dat stukje dier wordt dan weer, in dit geval, weer vergeten. Dat is wat heel vaak gebeurt. En dat vind ik ontzettend zonde. Want dat dier is ook mishandeld. Mm-hmm. Was duidelijk zichtbaar dat hij zeer angstig was. En dat wordt dan niet opgepakt.
Oh ja.
Dus de volgende ochtend leest de dierenagent in de vroege dienst wat er die avond ervoor heeft afgespeeld. En dat er niet is doorgepakt met betrekking tot de hond. En dan moet het achteraf nog allemaal in gang gezet worden.
Oh ja.
En dat vind ik, dat is heel zonde. Dus het is heel belbelangrijk dat er daarom elk basisteam minimaal 1 of 2 dierenagenten zijn. Die kunnen ook als vraagmaak dienen. En die kunnen ook daarop aansturen. Hè, op het dierstukje diercheck en denk aan de dieren. Maar die zijn natuurlijk niet altijd aanwezig.
Nee.
Dus het is die awareness creëren voor de collega's op straat. Die alertheid van jongens, niet alleen logisch slachtoffer kindcheck, maar ook even de dieren meenemen in het verhaal.
Eigenlijk iets breder kijken. Aan de ene kant zeg je, de trots is vooral dus op het doorpakken. Hè? Collega's die dus al wel zo breed kunnen kijken. En aan de andere kant zeg je van de tip is eigenlijk die je aan de collega's hebt. Hè? Of die je voor de collega's hebt, is ook wel blijf, hè? Ondanks de focus op het slachtoffer, ook nog eens even een check doen van zijn er je dieren in huis.
Ja. zeker.
Ja,
ja, want wat ik net zei, het valt allemaal onder sociale multiproblematiek. En er is bijna altijd wel meer aan de hand. Als wij voor een dierenmelding krijgen en we komen voor dier ergens binnen. Ja, dan komen we bijna nooit natuurlijk bij de, ja, tussen aanhalingstekens, de normale mensen. Er is altijd dus meer aan de hand.
Ja.
En dat is andersom dus ook fijn als collega's ergens voor iets anders binnenkomen. Ik scan even de dieren die daar zijn. Als er een hamster in een kooi zit, kijk even naar de kooi. Hoe ziet het eruit? Is het schoon? Hebben de dieren water? Wat ook een interessante is om mee te geven, is dat de wet dieren is gebaseerd op de intrinsieke waarden. En dat zijn de vijf vrijheden waar elk gehouden dier vrij van moet zijn. En dat is wel een mooie voor collega's op straat, om die even altijd in je achterhoofd te houden. En dat is gewoon handig als je ergens binnenkomt. Kijk daar dus naar. Als je dieren ziet, zijn ze vrij van dorst, ondervoeding? Zijn ze vrij van pijn of ziektes? Zijn ze vrij van stress, hè, huiselijk geweld? Kunnen ze hun natuurlijk gedrag uitvoeren? Wordt een hond die wijkagenten die vaak meldingen krijgen van overlast, of honden die 24/7 per dag in de bench zitten? Nou, dan kunnen ze niet hun natuurlijk gedrag uitoefenen. Dat zijn voor ons hele belangrijke signalen om te weten.
Maar dan is je werk dus eigenlijk twee kanten op. Het enerzijds reageer je dus op meldingen die er zijn, dan wel misschien toch reactief vanuit een procesverbaal. Maar je hebt ook bijna een soort van, opvoeden klinkt misschien heel zwaar, maar in ieder geval zorgen dat de collega's ook kennis hebben van dit onderwerp, zodat zij directer kunnen reageren.
Ja, dat is heel erg belangrijk. En ze hoeven niet de zaken af te handelen, maar het gaat er al om dat ze het herkennen, de signalen, dat ze het kunnen doorgeven aan de dieragent van dat gebied en dat de dieragent ermee verder kan.
De stellingenronde.
Wij hebben een aantal vragen of stellingen of dilemma's voor jou. Wie zou je het liefst een dag met jouw werk laten meedraaien?
De eenheidsleiding.
Ah.
Ja, vind ik wel een leuke. Want het is natuurlijk best wel dierenpolitie vanaf de start. Het heeft een hele lange adem gehad om te zijn nu waar we zijn.
Mm-hmm.
En prioriteiten liggen vaak natuurlijk ergens anders bij de politie. Denk ik natuurlijk onder ondermijning, wat nu hoge prioriteit is. Maar ja, daar valt DCG ook onder.
Ja.
En om dat te laten zien, om ze echt eens mee te nemen op pad. Ik denk dat dat wel mooie van meerwaarde kan zijn. Ja.
Dus we gaan bij deze Karin uitnodigen.
Ja, tuurlijk. Nou, altijd welkom.
We zijn benieuwd.
Ja.
Ja, misschien dan een verlengde vraag daarvan. Zou iedere collega die in de GGP zit ook mee moeten draaien voor een bepaalde periode met de dierenpolitie?
Ja, dat is ook wat ik de dieragenten aanraad. En heel veel dieragenten doen dat ook, hoor. Studenten die binnenkomen en die moeten natuurlijk stage lopen op een bureau, is om eens een dag mee te lopen met de dieragent. Net als de wijkagent, dat zit er helemaal in, hè, in de opleiding, dat ze een dag mee moeten lopen met de wijkagent. Maar ja, dieragent vind ik net zo belangrijk.
Ja.
Ja.
Een andere vraag. Het gaat over puntje, over plezier op jouw werk. Als ik de beschikking zou hebben over puntje, kom ik elke dag met plezier naar mijn werk.
Dat doe ik eigenlijk al. Gelukkig.
Ja,
maar dat komt omdat ik dit nu fulltime mag doen. En daar heb ik wel heel lang voor gestreden. En het was natuurlijk heel lang van fulltime, wat ik met hart en ziel deed, werd het ineens afgeschaald naar een neventaak. Dat vond ik echt verschrikkelijk.
Ja.
Dus dat ik dit weer überhaupt fulltime mag doen. Ja, gelukkiger kan je maar niet maken.
Nee,
ik zou dat tot mijn pensioen willen blijven doen.
Ik weet nog wel, want je hebt ook van die video's gemaakt, hè?
Ja, bij Vragen Vuur aan Tour.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat was leuk. Want dan zag ik je weer en toen dacht ik, wow, dit is toch echt ook Charlie. Wauw. Ja. Heb jij er nog één, Dennis?
Jazeker. De dierenpolitie zou meer middelen moeten krijgen voor voorlichtingscampagnes om bewustwording te vergroten en preventie te bevorderen.
Ja, zeker weten. En ik weet nog helemaal aan het begin, toen we net bestonden, waar hadden we ook 144 reclames.
Nou, dat 144,
ja, 144
Red
en Dier. Dat is natuurlijk ook van de politie, de landelijke eenheid. Daar komen eigenlijk bijna alle meldingen wel binnen. Maar die zetten ze uit of bij de landelijke inspectie die dierenwelzijn, de NVWA, of bij de dierenagenten. En dat wordt natuurlijk al jaren niet meer echt gepromoot. Maar wat we wel doen, dat zijn de 1-2 dagen. Zodat we er staan met kraampjes en met posters en materialen. Op scholen geven we vaak ook presentaties. En bij netwerkpartners heel veel. Maar inderdaad, een stuk meer promotie is altijd wel fijn. En ik merk wel dat steeds meer wel weer terugkomt dat de dierenpolitie bestaat. Want het is heel lang natuurlijk dat echt de burger dacht van, ja, bestaat de dierenpolitie eigenlijk nog wel? Maar dat gelukkig komt dat wel steeds meer terug. Ook doordat we nu social media hebben natuurlijk.
Ja,
dus we
precies.
hebben natuurlijk ons eigen Instagram-account ook. Veel bereik mee hebben.
Ja.
Dus langzaam zijn we weer terug op de kaart gekomen.
Ja, mooi. Ik heb er nog één. Welke situatie heeft voor jou het meeste indruk gemaakt?
in de dierenzaken,
ja,
zeg maar.
Laten we het daarbij houden, ja.
Ja, ik heb heel veel ellende meegemaakt. Maar eentje die ik ook altijd in mijn presentaties erbij betrek. Dat vond ik zo schrijnend en zo erg. En dat was dus ook zo'n gezin, waren zorgmeiders. Was een oudere vrouw met volwassen kinderen in Delft. En raam altijd pot dicht, gordijnen dicht. Niemand had zicht op dat gezin. En op een gegeven moment was ik in dienst samen met de inspecteur van de LID. Landinspectie Dierenwelzijn. We reden heel vaak samen. En ik word gebeld door de HVJ en de deurwaarde. Die waren dus in een woning en die zei: joh, Char, kan je alsjeblieft hier naartoe komen? Want we zien een kleed. En dat kleed leeft volgens mij. Hm? Dus nou, wij zijn daar natuurlijk gelijk naartoe gereden. En inderdaad, wat zag ik daar? Het was een soort kleedje, helemaal verveeld, met een tongetje eruit. En het ademde. En het bleek dus uiteindelijk dus een chichu te zijn van 8 jaar oud. Die nog nooit gekamd of getrimd was. Die kon ook niet meer bewegen. Die ademde nog. Nou, het was ook echt een goor voor woorden. We namen
zo
mee.
Een kleed, omdat het helemaal lag.
Ja, het zag eruit als een kleed met een tongetje eruit. Dus ja, ze hadden eens: wat is dit? Nou, toen hebben we meegenomen naar de dierenarts. Nou, echt met het raam open, want het was echt puur rottingsgeur. Ja, ja. En we komen bij de dierenarts en we doen gelijk onder de scan. En wat blijkt, die verveelting is zo erg. Want als dieren van klitten hebben, dan denken men, nou, het valt allemaal mee. Alleen klitten sterft de huid af. En als dat maar lang genoeg gebeurt, bij deze hond waren de ledematen afgestorven. En die hingen helemaal los in de vacht. Dus het was eigenlijk een romp dat leefde.
Jeetje.
Dus die heb ik op mijn schoot dus hier geëuthanaseerd. En dat is altijd wel, ja,
zo
ja. En omdat het ook zo'n gezin is, zo'n zorgmeiders, uit schaamte, geen geld.
Ja.
En ook geen hulp zoeken. En dat is te triest dat er zo'n diertje dan zoveel heeft moeten lijden.
Is dit dan dierenmishandeling?
Ja, zeker. Een dierenmishandeling is niet alleen het fysieke, dus letsel toebrengen aan een dier, maar ook...
Dit zijn van die 5 punten waar je het net over had. Dus scoren ze er niet goed op, deze 5 punten.
Dus het is ook zorgen of het welzijn, benadeling van het welzijn van het dier. Ik kwam er even niet op. Ja. Maar het artikel luidt toebrengen van letsel, maar ook het benadelen van gezondheid en welzijn. En dat is dierenmishandeling. En ook verwaarlozing, dit zeker. Want die had natuurlijk al lang jaren geleden naar de trimmer moeten gaan en naar de dierenarts.
Ja. Zouden er dan ook strengere straffen moeten komen hiervoor?
Dat is al gelukkig al nu sinds 2024 gebeurd. Dus dat is wel heel fijn. Het was eerst stond er 3 jaar op max en nu 5 jaar. Dus we gaan langzaam al steeds naar de zwaardere straffen. Ja. En nu ook, wat ook fijn is door de nieuwe wetswijzigingen, dat nu ook levenslange houtverboden opgelegd kunnen worden door de rechter.
En wat is dat?
Nou, dus als iemand dus zodanig zijn dier mishandelt of verwaarloost, dan kan een rechter opleggen dat hij een houtverbod krijgt van max 30 jaar. Dat kan zijn dat diegene helemaal geen dieren meer mag houden. Maar het kan ook zijn van, joh, je hebt duidelijk geen verstand van katten, maar je gaat wel goed met je vissen. De vissen mag je houden, maar je mag geen katten meer houden. Dus het kan ook per diersoort opgelegd worden.
Ja. Jeetje.
Heel veel nieuwe dingen.
Ja, heel veel.
Ja, ja, nou, maar wel heel mooi. Jij noemde net ook al een aantal partners met wie wij veelvuldig samenwerken.
Ja.
Kan je daar nog iets over vertellen?
Ja, zeker. Onze belangrijkste partners om zaken op te pakken zijn sowieso de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn tegenwoordig. Eerst heet ze Landelijke Inspectie Dierenbescherming, maar ze hebben naamsverandering nu. En de NVWA. En wat zij doen, zij werken voornamelijk bestuursrechtelijk. Dus als wij bijvoorbeeld een casus hebben van een hond met een vervulde vacht, nou, dan kan ik daar naartoe gaan en zeggen, joh, hè, dat is strafbaar, verwaarlozing, je krijgt een procesverbouw. Maar daar heb ik het dier nog niet mee geholpen.
Mm-hmm.
Dat is wat wij doen, is natuurlijk strafrecht, is alleen maar het straffen. Nou, en wat zo fijn is dan aan de LID en de NVWA, is dat er een last onder dwangsom of een last onder bestuurswang opgelegd kan worden. Dus het van, nou, je dier is onthouden nodige zorgen. Die heeft een vervulde vacht. Moet binnen 2 dagen naar de trimmer. En dan wordt er last opgelegd. Nou, dan na 2 dagen of na een bepaald termijn gaan we terug. En als het dan nog steeds niet is gedaan, dan kunnen we zeggen, nou oké, hier begint het al met €250 dwangsom. Je hebt weer een termijn. En uiteindelijk kunnen we dus, ons last van de bestuurswang, het dier ook gewoon meenemen. En dan gaan wij met het dier voor naar de trimmer of naar de dierenarts. En dan is de rekening is dan voor de eigenaar.
Ja.
En daarnaast kan diegene ook nog een procesverbouw krijgen van ons.
Ja. Maar dat is acteren op incidenten. Hoe kan je dan zorgen dat deze mensen, misschien in dit voorbeeld waar je het er net over hebt, dat de volgende keer niet meer gebeurt? Want dat de haar blijft gewoon groeien.
Ja, ze kunnen ook altijd nog een last ter voorkoming opleggen. Ja. Maar we hebben de wet dieren, we hebben ook een besluit. Dat valt eronder, is besluithouders van dieren. En die zegt dat iemand bekwaam moet zijn om voor het dier te kunnen zorgen. En als wij, wat wij vaak hebben, iemand die heel erg verslaafd is, niet op zijn eigen benen kan staan, zeg maar. Er is van alles mis mee. En die kan overduidelijk niet voor zijn of haar dier zorgen. Dan gaan we altijd overleggen met de officier van justitie. Van joh, is het dan niet beter dat we na het dier gewoon in beslag nemen? Ter verbeurtverklaring ook. Dus dat het dier niet meer teruggaat. En die kan dan geadopteerd worden via onze opslaghouder. En dan gaat hij niet meer terug. En dan willen we dus ook, als echt zo iemand niet voor dieren kan zorgen, dan is zo'n houtverbod natuurlijk perfect.
Heet dat dan in beslag genomen en niet een uithuisplaatsing?
Ja. Nee, dieren zijn nog steeds in het wetboek van strafrecht is het te goed. Ja? Dus dan is het in beslag nemen, ter waardvinding en dan verbeurd verklaren. Wordt het dier vervreemd en kan die geadopteerd worden.
En ik merk dat ik daar in gedachten moeite mee heb. Omdat natuurlijk het is een levend wezen met een eigen bewustzijn. Je geeft net die vijf regels op. Ja. En dan hebben we het toch over in beslagname.
Ja, nou hebben we gelukkig wel de wet dieren. Wat ernaast, aparte wetgeving voor de dieren. Die beschermt ook de rechten en de vrijheden van de dieren. Maar het wetboek van strafrecht hebben we inderdaad nog steeds te maken met een goed. Ja, en er staat ook nog steeds vernieling. Ja, kan het nog steeds. Ja. Leggen we niet meer op hoor, te lasten. Want we hebben gewoon met dieren te maken, maar het staat er nog steeds.
Ja. En hoe werkt dat dan als het een acute situatie is? Hè? Dus de bewoners zijn niet meer thuis en er is nog een dier in huis. Wat gebeurt er dan?
Ja, dat is een ondoen van het dier. Dus ook met name genoemd dierenmishandeling, strafbaar. Dus als iemand een dier achterlaat, dan gaan wij gewoon strafrechtelijk vervolging inzetten.
En dan nemen we dan het dier mee naar bureau?
Ja, nemen we het dier of in beslag of als er informeel afstand van is gedaan, zo noemen we dat. Bijvoorbeeld ergens in het bos met een riem aan de bomen achtergelaten. Dan wordt er informeel zijn afstand van gedaan. Dus dan kan het dier naar het asiel. Kan die daar de hele molen in en herplaatst worden of geadopteerd worden. Maar daarnaast starten we natuurlijk gewoon het strafrechtelijk proces op.
Kan je nog een voorbeeld noemen wat echt wel aanspreekt op bij collega's? Waar ze nog iets anders van kunnen leren?
Nou, sowieso die signalen, maar daar gaat dadelijk mijn lieftallige netwerkpartner meer over vertellen. Rianne Heijema van de Stichting Mendoe.
Okay.
We werken heel veel samen. En dan met name richting de hulpverleners, ook de politiecollega's, maar ook externe. Denk aan Veilig Thuis, het KIT, van de GGD, bij ons van Haaglanden, maar ook de gemeente. Van joh, let op de signalen, hè, want ook de hulpverleners die achter de voordeur komen, zijn onze extra oren en ogen. Bij wie moeten ze dat melden? Waar moeten ze op letten? Nou, daar gaat Rianne dadelijk heel wat meer over vertellen. Dus ik denk dat ook vooral voor de collega's op straat, dat wat ik net zei, die vijf vrijheden, hou dat alsjeblieft in je achterhoofd. Dat als je ergens binnenkomt, doe die diercheck, hè, doe die even die vijf vrijheden scannen. Vraag ernaar bij het slachtoffer, hoe gaat de dader of de agressor ook met de dieren om? Of hoe zitten de dieren daarbij? En daar heb je ons echt wel ontzettend mee geholpen.
Mooi.
Ik ben onder de indruk van alles wat jullie nog meer doen. Wat ik net zei, ik ben soms ook maar consument van het nieuws. Hè? Dus wat ik dan zie en tv-programma's waar dit bijna nooit aan bod komt. Dus dit is een onderbelichte taak voor mij, wat we eigenlijk allemaal doen als politie. Dus ik vind het heel mooi voor dit inzicht. En ergens vind ik het fijn dat het er is, maar ik vind het ook verschrikkelijk dat het nodig is. Dus dat merk ik wel.
Ja.
Nou, bedankt.
Ja. Dank je ook hier, Charlie, om je verhaal te doen namens vele collega's.
Ja, zeker. Met plezier.
Ja. Dus dank je wel, Charlie.
Dank je wel.
Carola, wist jij dat allemaal, wat de dierenpolitie doet?
Nou, als je kijkt echt naar de inhoud wat Charlie vertelt, op detailniveau niet. Maar weet je, ook als hulpofficier of vanuit je rol als officier van dienst kom je natuurlijk ook wel met verschillende dingen in aanmerking. Aanraking ook, maar ik heb ook wel weer wat geleerd vandaag.
En vind je dan vanuit de landelijke portefeuille dat je dit nog meer aan de spreekwoordelijke man moet brengen?
Ja, er wordt ook nogal steeds over gesproken. We hebben natuurlijk contact met Anouk. En Anouk zit wel binnen onze portefeuille. Maar dit hoort er wel echt bij. Zeker.
Ja,
dat denk ik wel.
Wil je ons blijven volgen? Abonneer je dan op de podcast Podium voor Goed Politiewerk via je favoriete podcastplatform. Graag tot de volgende podcastaflevering.